En dan gaan we vandaag naar Romeinen hoofdstuk 1. Om een begin te maken met de Romeinenbrief.
Oh, dankjewel.
Ja.
Zeg je dan naar Hebreeën 13?
Hebreeën 13. Handelingen 13, daar komen we vandaag denk ik nog wel. Handelingen 13. Dus het is goed dat je dat zegt. Ik wil eerst maar de eerste 15 versen lezen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik diene in mijn geest, in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenken. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil van God om tot ulieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar, alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. En in tegenstelling tot de Hebreeënbrief, denk ik dan direct, is hier de afzender en de geadresseerde is hier duidelijk. Want in vers 1, daar staat Paulus, wij zouden zeggen van Paulus, maar in de Bijbel gebeurt dat korter, er wordt gewoon gezegd Paulus. Is degene die de brief schrijft. En pas in vers 7 komt de geadresseerde, namelijk allen die te Rome zijt. Niet allen, als je het zo zegt is het trouwens niet eens correct, allen die te Rome zijt. Maar allen die te Rome zijt, namelijk geliefden Gods en geroepen heiligen. Want het is alleen geschreven aan de gelovigen die te Rome zijn. En niet aan de ongelovigen. Want deze brief wordt geacht geschreven te zijn aan gelovigen. Dat is feitelijk met alle andere brieven ook zo. En sterker nog, het geldt eigenlijk voor de hele Bijbel. Als je niet gelooft wat de Bijbel zegt, dan is die ook niet voor je bestemd. Want wat moet je er anders mee? Ja, als je een brief krijgt thuis en je gelooft bij voorbaat al niet wat er in de brief staat, dan kan je net zo goed rechtstreeks in de prullenbak gooien. Je moet beginnen met te geloven wat er geschreven staat. Paulus, de brief van Paulus aan de Romeinen. In het eerste vers, daar staat, want ja, zit te denken van ja, zou ik eerst een indeling gaan geven hoe die brief in elkaar steekt, maar nou ja, ik denk daar komen we vanzelf wel op. Dus we beginnen maar gewoon bij vers 1. En wat betreft de achtergrond van deze brief, daar komen we ook nog wel op. Naar aanleiding van vers 8 tot en met 15, wat ik gelezen heb. Waar Paulus grotelijks begeert om tot deze Romeinen te komen. Daar is namelijk ook nog wel het een en ander over te zeggen. Namelijk over de oorsprong van die gemeente. Maar goed, daar komen we dan ter zijne tijd wel op. In vers 1 staat, Paulus, zoals gezegd, hij is degene die de brief schrijft. Alhoewel hij niet degene is die de brief letterlijk schrijft. Want er staat in het laatste hoofdstuk vers 22. Romeinen 16, vers 22. Daar staat: ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Here. Zo ging dat nou eenmaal. Paulus heeft het dus blijkbaar gewoon gedicteerd. En dat gebeurt wel vaker. En soms schrijft Paulus ook zijn brief wel degelijk zelf. In bijvoorbeeld Galaten hoofdstuk 6, daar zegt hij: ziet hoe groot de brief ik u eigenhandig schrijf, of iets dergelijks. Maar deze brief heeft hij blijkbaar gedicteerd aan Tertius, van wie wij verder niks weten. Maar het was blijkbaar een medewerker van Paulus die de brief geschreven heeft. En die wil aan het eind van hoofdstuk 16 ook graag de groeten overbrengen. Dus ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Here. Maar goed. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. En het eerste wat ik dan denk is dat hij dus geen dienstknecht was van mensen. Want ja, Paulus als voorganger, daar hebben we het vorige keer nog over gehad, hè, voorganger of voorstander of herder of opziener of leraar, want dat zijn zo de termen daarvoor. Dat zijn geen dienstknechten van mensen, maar het is een dienstknecht van God, dan wel van Jezus Christus. En het woord dienstknecht zou eigenlijk vertaald moeten worden met slaaf. Een lijfeigene is het. Paulus die zei ook toen hij tot bekering kwam, wat zei hij toen? Nou, toen hij verblind werd en die stem hoorde en toen viel hij op de grond. Toen zei de Heer: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En toen zei Paulus zei: wie zijt gij, Heere? En toen zei hij: nou, dan zoeken we het op. Als ik een goede antwoord niet krijg, gaan we het gewoon opzoeken. In Handelingen, hoofdstuk 9. In vers 6, daar staat: en hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dit is dus feitelijk, dit is de bekering van Saulus, waarna hij later ook een naamsverandering krijgt. Maar het eerste wat hij zegt is: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij geeft zich over hier aan de Heer. En dat is wat eigenlijk elke gelovige zou moeten doen. Op het moment dat hij tot geloof komt, zou hij zijn leven moeten stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En dat zijn de moeilijke termen. En in de praktijk betekent het gewoon dat we tegen de Heer zeggen: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En als wij dat zeggen, ja, dan zijn wij een slaaf van Christus, een dienstknecht van Christus. En dat zijn hele sterke termen. Dat weet ik. Maar Paulus is het wel uit vrije wil. Dat wordt wat ingewikkeld, dat begrijp ik. Maar normaal gesproken is een slaaf iemand die tegen zijn wil in verkocht is geworden. Of heeft zichzelf verkocht omdat hij geen geld meer had. En is daarna in dienst gekomen van een heer. En die moet gewoon doen wat de Heer zegt. En jullie kennen hopelijk de oud-testamentische inzetting, dat een slaaf na 6 jaar werd hij vrijgelaten, de slaaf. Maar hij mocht ook, als hij dat wou, mocht hij ook zeggen: nou, deze heer, deze baas, die bevalt mij wel en daar wil ik graag bij blijven. En dan kan hij zich eeuwiglijk aan die heer verbinden. Dan is hij nog steeds in slavernij, maar dan kiest hij er zelf voor. En dan wordt hij met een priem doorboord aan het oorlelletje aan de deur. Ja, heeft geen enkel praktisch nut. Want ja, je moet daarna je kozijn weer netjes maken. Want ja, er zit een gat in het kozijn. En die slaaf heeft dan een gat in zijn oor. Want ja, als we daar verder over gaan praten. Ten eerste, een slaaf. Hoe heet een slaaf in oud-Nederlands? Een horige. Heb ik nog geleerd met geschiedenis? Ja, een horige. Is namelijk iemand die gehoorzaam is aan zijn meester, aan zijn baas. En een horige, hij is gehoorzaam, hij is ook trouw aan zijn baas. En daarom wordt bij zo'n slaaf die vrijwillig ervoor kiest om zijn heer te dienen, wordt het oor doorboord, uiteraard het oorlelletje. En die wordt aan de deur vastgemaakt. Daarna wordt hij heus wel weer losgemaakt. Er staat trouwens in de Bijbel niet bij. Maar ja, anders heb je zo weinig aan zo'n slaaf.
Als je een slaaf hebt, dan is dat de deur niet meer door.
Nee, precies. Precies. Maar hij wordt eeuwig verbonden aan de deur. Wat zeg je?
Er wordt een ringetje ingehangen.
En er wordt er een ringetje ingehangen. Ja, ik moet altijd aan Zwarte Piet denken. Hè? Zwarte Piet heeft ook altijd zo'n oorbel. Waarom? Omdat hij onderdanig is aan Sinterklaas. En daarom hebben vrouwen het ook. Ja.
En sommige mannen ook.
Maar ja, in de Bijbel, oorsierselen worden meestal toegeschreven aan vrouwen. Niet altijd, maar meestal wordt het toegeschreven aan vrouwen. Omdat zij onder hun eigen man staan. Ja. Dat staat nou eenmaal in de Bijbel, dus ik kan er ook niet zoveel anders van maken. Maar dat is het verhaal. Een horige. Een slaaf, maar wel uit vrije wil. En dat was Paulus ook. Van de Heere Jezus Christus. En kijk, dit is de eerste brief in het Nieuwe Testament. De Romeinenbrief. En als je het gewoon vanaf bij het begin begint, dan kom je dus bij de evangeliën. En dan wordt steeds gesproken over Jezus dit, Jezus dat, Jezus zus, Jezus zo. Maar dan kom je in het Nieuwe Testament, in Handelingen ook al, maar in de eerste brief in Romeinen kom je terecht. En dan is het niet meer Jezus, maar dan is het Jezus Christus.
Het komt niet voor in de evangeliën?
Heel weinig. Verhoudingsgewijs. Ik kan je niet de exacte aantallen geven, maar mijn idee daarover is dat het in de evangeliën 1 op de 10, 1 op de 20 keer dat het keer Jezus Christus is. Maar als dat naar voren komt, dan bijvoorbeeld als Petrus dat zegt, wie zegt gij dat ik ben? Petrus zegt van, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende Gods. Precies, dan zei de Heer Jezus, daar mag je nu nog niet over spreken. Want hij was namelijk de Christus nog niet. En daarom is het gewoon. Dat was ook de grote discussie. Maakt hij zichzelf God? Maakt hij zichzelf zoon van God? Geeft hij zich uit voor de Messias? Zijt gij de koning der Joden? Dat betekent ook gewoon, ben je de Messias? Dat is die term Christus. En in het Hebreeuws Messias. Mashiach, of hoe je dat maar uitspreekt. De term uit het Oude Testament. Voor de verlosser, de koning. Voor de hoge priester zelfs, maar goed. Maar dat is ook iets wat je eigenlijk. Kijk, nu beginnen we in Romeinen 1 vers 1, dus dat valt je dat niet op. Maar eigenlijk zou je dat op moeten vallen, dat het in de evangeliën altijd is Jezus. Maar vanaf Handelingen en in de brieven is het altijd Jezus Christus. Of de Heere Jezus. Of de Heere Jezus Christus. Of zelfs Christus Jezus. Dan wordt zelfs die term Christus, dan wel Messias, wordt vooraan geplaatst om daar nog meer nadruk op te leggen. Want hij werd pas de Christus, de Messias, de Verlosser. Wanneer wordt de Messias de Messias? Als hij gezalfd wordt. Want Messias betekent de gezalfde. Wanneer werd de Heer Jezus gezalfd? Dat gaan we direct heel ingewikkeld maken. Ja, hij werd wel gedoopt, maar nee, gezalfd. Kom je toch, hij werd ook besneden. Ja, toen werd hij gezalfd. Ja, ter voorbereiding op zijn begrafenis. Staat er dan bij. Ja, Maria. Maria Magdalena. Of Maria van Bethanië. Sorry?
Dat was iemand heel boos om te worden.
Ja, het kost zoveel geld. Ja, dat was, daar waren ze nooit niet zo blij mee, die penningmeester, zeg maar, van de discipelen. Nee, maar Maria deed het wel. En Maria had wederom het beste deel gekozen, om het zo te zeggen.
2 punten voor Maria.
Ja, zo ongeveer. Maar er staat, dat heeft ze gedaan ter voorbereiding op zijn begrafenis. En toen hij in het graf lag, dat was toen hij op vrijdagavond het graf inging, toen werd het al bijna donker, toen werd het bijna Sabbat. Toen mochten ze ook niet meer naar het graf toe, dus er werd er een steen voor gerold. Het idee was dat dat ding er tijdelijk voor zou liggen, want ze zouden zondagmorgen, de eerste werkdag van de week, ja, maar goed, de dag na de Sabbat gingen ze weer naar het graf toe en hadden ze weer specerijen bij zich. En dat wilden ze, daar wilden ze de Heer nogmaals weer mee balsemen. Maar dat is niet gebeurd. Of wel? Ja. Ja, dat is wel gebeurd, maar dan in de hoge betekenis van het woord. Hij is namelijk opgestaan uit de dood.
En hij is nog
opgevaren. En hij is ook nog opgevaren naar de hemel. Ja. Maar zalving gebeurt normaal gesproken met olie. Zalfolie heet dat dan ook. Maar olie is in de Bijbel heel duidelijk een uitbeelding van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, wat is de Heilige Geest? Dat is niks anders dan het nieuwe leven, het opstandingsleven. Het leven van een nieuwe schepping. Het zijn allemaal beelden die samenkomen. En dat is, ja, of dat ingewikkeld is, weet ik niet. Het is in ieder geval een grote rijkdom dat die dingen zelfs in de schepping naar voren komen. En in de schepping aanwezig zijn. Want olie, ja, dat is overal goed voor. Daar kan je zoveel mee. Die barmhartige Samaritaan, die smeerde toch ook olie in die wonden. En in olie kan je ook een beetje kokkerellen, zeg maar. Is ook leven dus. Gebruik je ook olie voor. En olielampjes heb je ook nog. Wat voor soort olie dat allemaal is, dat weet ik ook niet. Maar het is wel allemaal olie. Het is allemaal van dat vloeibare spul wat overal tussen gaat zitten. Ja, een soort smeer, ja. Ja. Wat zeg je?
Kruipolie.
Ja, het kruipt overal tussen, ja. Maar het is ook licht dus, olielampen. Maar licht is ook leven. Zonder licht is er geen leven. En hij werd dus gezalfd, hij werd dus de Messias toen hij opstond uit de dood. Toen werd hij officieel pas de gezalfde. En daarom heet hij vanaf dat moment ook pas Jezus Christus. Nou goed. Ga maar verder. Er staat een geroepen apostel, zegt Paulus dus over zichzelf. En dat is op hetzelfde moment in Handelingen 9, waar Paulus wel degelijk geroepen wordt door de Heer zelf en erop uitgestuurd wordt. En de Heer zegt ook direct tegen Paulus, je moet verschijnen voor de kinderen Israëls, voor koningen en voor de heidenen. Ik zal u ver tot de heidenen afzenden en dat soort teksten allemaal. En ik zal u tonen hoeveel gij zult lijden om mijn naams wil. Komt er allebei wordt hem van tevoren gezegd. Daarmee is hij dus geroepen. En de vraag is altijd, als je leest over geroepen, waartoe is iemand geroepen? Je moet nooit vragen waarom is iemand geroepen, want dan is het antwoord altijd omdat iemand een gelovige is. Want ja, ja, er is zo'n misverstand.
Is. Voordat hij geroepen
ja.
Is.
Ja.
Paulus was voordat hij geroepen werd of geen.
Oké, daar komen we zo op. Paulus is in die zin enigszins een uitzondering. Maar de normale gang van zaken. Oké, ja, vers 6. Er wordt gesproken over dat Paulus genade in het apostelschap ontvangen heeft in vers 5. Tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen. Onder welke gij ook zijt. Jullie zijn ook onder de heidenen. En jullie zijn geroepenen van Jezus Christus. Ja, dan kan je wel zeggen, ja, de Heer roept iedereen om tot hem te komen, om tot geloof te komen. Maar dan betekent dit niks meer. Want dan is iedereen dus geroepen. En dan is de vraag, ja, de een geeft wel acht op die roeping en de ander geeft geen acht op die roeping. Maar wij denken altijd te veel in de basis, hoe moet ik dat zeggen, te ver terug. Want dit gaat namelijk niet over het feit dat wij geroepen zijn om tot geloof te komen of zoiets. Maar dit gaat over dat wij geroepen zijn om als kinderen Gods op te groeien, op te wassen tot zonen Gods. Maar ja, daar komen weer Romeinen 8 pas aan toe. Maar daar gaat het om. Wij zijn geroepen omdat wij gelovigen zijn. Andere term. Wij zijn uitverkoren omdat wij gelovigen zijn. Het is niet zo dat er van tevoren mensen uitverkoren zijn. Er is maar één uitverkoren en dat is Christus. En het is heel makkelijk. Je trekt hier een streep. En je kan kiezen, ga je aan deze kant staan of ga je aan deze kant staan. En als je aan de rechterkant gaat staan, dan ben je uitverkoren. Dus je kan kiezen of je uitverkoren wilt zijn. En de vraag is dan, waartoe is die categorie dan uitverkoren? Nou ja, waartoe zijn wij uitverkoren? Om op te groeien van kinderen tot zonen. Moeilijke term, wij zijn gepredestineerd tot zoonstelling. Staat in Efeze hoofdstuk 1 in de eerste versen al. Het is toch basic hoor, sorry, maar dit zijn wel beginselen. Het is Romeinen 1, de hele Romeinenbrief trouwens door, maar Romeinen is de basis. En Efeze is dat in een andere mate is ook de basis, dan wel het vervolg op de basis. Daar komt dat direct al naar voren. We zijn gelovigen, dat is niet ons einddoel. Nee, pas toen wij gelovigen zijn geworden, toen bleek dat wij een roeping hadden. Hé, roeping. Hebreeën 3 vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Omdat we gelovigen zijn, hebben wij een hemelse roeping. En zijn wij uitverkoren uit deze wereld en hebben wij een wandel in Christus in de hemel.
Is het dan al van voor de grondlegging dat wij zijn uitverkoren?
In hem.
Ja. Is dat zo?
Ja, in hem, zei ik erachteraan. In hem, zei ik erachteraan. Hè? Ja, dan gaan we maar naar Efeze 1. Ja. Want dat is, ja, daar bestaan zulke misverstanden over. Dat, en het probleem ontstaat omdat men gaat filosoferen. Efeze 1. En de filosofie gaat in het kort gaat hij ongeveer zo. God is alwetend. En daar houdt eigenlijk de filosofie al op. God is alwetend. Dus God weet van tevoren wie tot geloof komt en wie niet tot geloof komt. En dus weet God ook wie er dus uitverkoren is en wie er niet uitverkoren is. En als je nog ietsje doorfilosofeert, dan zou je ook nog kunnen zeggen, ja, God is de schepper van hemel en aarde, hij is de hoogste en de machtigste en hij bepaalt dat dus ook. Want er gebeurt niks buiten zijn wil om, dus hij regelt dat. En als je er zo'n filosofie op nahoudt, ja, dan kom je tot een leer van uitverkiezing, namelijk een leer die zegt dat sommige mensen van tevoren uitverkoren zijn en andere mensen die zijn niet uitverkoren. Dus ja, je kan er niks aan doen dat je een gelovige bent, maar je kan er ook niks aan doen dat je een ongelovige bent. Dat is heel in het kort de leer van uitverkiezing. Maar zoals ik al zei, er is maar één uitverkoren en dat is de Heere Jezus Christus. En er staat in vers 3 van Efeze 1, daar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Alle kan ook al, maar dat is oud-Nederlands. Als je er maar niet van maakt, alle geestelijke zegeningen. Gaat over elke geestelijke zegening. Daar zijn wij mee gezegend. En dat rijtje komt vanaf vers 4. Met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Wij zijn gezegend in de hemel in Christus. En dan komt hij in vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging, dan wel nederwerping, daar gaat het nu even niet om. Voor de nederwerping der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Nou ja, hier staat dus, hij heeft ons uitverkoren in hem voor de nederwerping der wereld. Dus voor Adam, zeg maar, heeft hij ons al uitverkoren. En dus stond dat toen ook al vast. Is de leer, zeg ik er dan achteraan, voordat jullie allemaal denken van, zegt hij dat nou echt? Maar, nogmaals, je moet zo'n vers goed lezen. Er staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Zijn wij dan via de Heer Jezus Christus uitverkoren? Is dat een goede vraag? Weet ik ook niet. Ik zal eerst even verder lezen en dan komen we zo hier terug. In vers 5. Daar staat gelijk hij ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Niet aanneming tot kinderen, maar zoonstelling. Huothesia. Door Jezus Christus. In zichzelf. Dat staat er elke keer bij. Hè? Let daarop. In vers 3 stond er in de hemel in Christus. In vers 4 in hem. In vers 5 door Jezus Christus in zichzelf. In vers 6 staat aan het einde in de geliefde. En in vers 7 staat in welke wij hebben de verlossing. En in vers 11 nog een keer, in hem in welke wij een erfdeel geworden zijn. Vers 13, in welke gij ook zijt. En hier wordt het verklaard. Ik hoef er niet eens een verhaal bij op te hangen, het wordt gewoon verklaard in vers 13. Want er staat steeds, en het gaat me nou dus niet inhoudelijk om die zegeningen. Nou gaat het er alleen maar om dat we in de hemel komen. Dan verlagen we het even. Dan doen we afbreuk aan de inhoud van die verse. Maar goed, kan niet alles in één keer bespreken. Er staat elke keer dat het is in hem. En dat is nou juist de clue. Dan moet je vragen, hoe komen wij dan in hem? Wat betekent dat in hem? Nou, dat is niet zo heel moeilijk. In hem betekent gewoon dat we verbonden zijn met hem. Dat we hetzelfde leven hebben ontvangen. Van nature zijn we in Adam, of uit Adam, want ja, dat maakt niks uit hoor. Want ja, toen Adam er was, zaten wij bij wijze van spreken nog in Adam. Maar in de loop van de tijd zijn wij uit Adam voortgekomen. Zodat je maar weer ziet dat in en uit feitelijk hetzelfde kan betekenen. Maar goed. Maar door wedergeboorte, door het feit dat wij tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, worden wij geplaatst in hem. Hebben wij zijn leven ontvangen, zijn wij wedergeboren en hebben wij een positie zelfs in de hemel. Op grond waarvan? Op grond van het feit dat de Heer dat voor de grondlegging der wereld bepaald had, dat wij tot geloof zouden komen? Nee, op grond van het feit dat wij die keuze gemaakt hebben voor hem en daardoor zijn wij in hem. En daardoor hebben wij deel aan alles van hem. Dat is toch niet zo moeilijk? Van nature hebben wij deel aan alle ellende die Adam ten deel viel. Ja, het feit dat we sterfelijk leven hebben, bedoel ik maar. Daar hadden we niet eens invloed op. Maar of wij in hem zijn, of wij uitverkoren zijn in hem, daar hebben we wel degelijk invloed op. Die keuze kunnen wij zelf maken. Wij kunnen namelijk tot geloof komen. En als wij tot geloof komen, dan worden wij geplaatst in hem. En dat staat in Efeze 1 vers 13. Daar staat namelijk, in welke ook gij zijt. Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt. En uiteraard gelooft, maar dat staat er dus bij. Dat is dat nog een keer, in welke. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt. Dat betekent nadat gij tot geloof gekomen zijt. Betekent niet nadat je opgehouden hebt met geloven. Zo lezen sommigen dat, hè? Nadat gij geloofd hebt. Toen kwam er dus een einde aan het geloof. Maar dat staat, dat betekent niet. Het betekent nadat gij tot geloof gekomen zijt. Zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Wij hebben ook die Heilige Geest ontvangen. Maar wie had die Heilige Geest als eerste ontvangen? De Heer Jezus Christus. Toen God niet in Adam blies, maar toen God op eerste paasdag in het dode lichaam van de Heer Jezus blies. Dat staat er niet letterlijk, dat weet ik wel. Maar er staat wel dat hij de Heilige Geest ontving. En daardoor een nieuwe schepping geworden is. Want het blijft zo, de mens, wat voor filosofie men ook uitdenkt, het blijft zo, de mens is verantwoordelijk voor wie of wat hij gelooft. En daar stelt God de mens ook verantwoordelijk voor. Want hoe kan het anders dat de mens opgeroepen wordt om tot geloof te komen, terwijl dat toch allemaal vaststaat en je daar geen invloed op hebt? Je kan daarover suf filosoferen hoor. Dat kunnen we wel gaan doen, maar dat schiet gewoon echt niet op. Dan krijg je van die rare filosofieën dat inderdaad, ja, die dingen staan vast. God weet dus van tevoren wat ik ga doen. Dus God weet ook of ik tot geloof kom of niet. Dan zeg ik, ten eerste spreekt de Bijbel daar helemaal niet uitgebreid over of dat inderdaad zo is. Maar laten we dan aannemen dat het zo is, dan doen we dat. Dan is mijn volgende reactie nog van, ja oké, okay, God weet dat dan. Het staat zelfs al vast. Stel je voor dat het zo is, ik zeg niet dat het zo is, maar stel je voor dat dat zo is, dan nog neemt dat onze verantwoordelijkheid niet weg. Want wij kunnen dan niet later tegen de Heer zeggen van, ja maar u had dat al, stond al vast. Want wij weten dan toch niet wat hij voor ons bepaald heeft, als hij dat al doet. Daar kom je dus nooit mee weg. De mens heeft zelf de verantwoordelijkheid om tot geloof te komen. En dan wordt hij geplaatst in Christus, in die nieuwe schepping. En dan heeft men ook een roeping, want zo kwamen we daarop. Dus, dan gaan we maar weer terug naar Romeinen, hoofdstuk 1. Oh, ik moest nog inderdaad over Paulus even, op Paulus ingaan, hè. Ja, want bij Paulus ligt het wat ingewikkelder. Dan gaan we dus niet terug naar Romeinen 1, maar dan gaan we naar Galaten hoofdstuk 1. Daar beschrijft Paulus vanaf vers 13 zijn verleden. Want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. En dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelve verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Dat was Paulus zijn loopbaan tot Handelingen 9. Tot het moment dat de Heer hem aansprak op de weg naar Damascus. Paulus was doorkneed in de schriften, was een grote geleerde. Wordt later ook gezegd, uw grote geleerdheid heeft u tot razernij gebracht, staat er dan. Terwijl Paulus gewoon het evangelie verkondigt, maar goed. Maar Paulus, en hij is opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. En dat was ook een beste, zeg maar, een beste Jood. En Paulus stond vooraan in die gemeenschap, was een belangrijk figuur. Zelfs toen hij onderweg was van Jeruzalem naar Damascus, had hij brieven bij zich van de hoge priester. Dat hij dat mocht doen, die vervolging en zo. Dat krijg je ook niet zomaar. Dus Paulus die had heel wat mee naar het vlees, zegt hij later zelf ook. Maar, staat er in vers 15. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. En daar wordt hij wat lastig, want Paulus zegt dat hij van zijn moeders lijf aan al afgezonderd is en geroepen is door de Heer. Waartoe? Om zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En het gaat wel degelijk over zijn bekering in Handelingen 9. En Paulus zegt hier later van, dus in Galaten 1, zegt hij, de Heer heeft mij al geroepen van mijner moeders lijf aan. En dan zit je toch wel met een probleem. Want dat zou dus betekenen dat Paulus op een of andere manier wel uitverkoren was. Of tevoren geroepen was. Of hoe je dat ook maar zegt. En daar komt nog bij, ja, hoezo van mijner moeders lijf aan afgezonderd. Hij kwam pas tot bekering toen hij onderweg was van Jeruzalem naar Damascus. Dan zou je twee dingen kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen. Maar dan wordt het wat vaag dat het Paulus zijn ervaring was dat het allemaal zo moest gaan. En dat is een beetje vaag. Maar die gedachte valt wel degelijk te ondersteunen. Namelijk dat Paulus wel degelijk oprecht was en een gelovige was van kinds aan. Van zijn moeders lijf aan. Dat hij ook daartoe geroepen was. Maar dat de Heer hem bewust daar binnen het Jodendom een tijdje heeft laten rondsukkelen. Rondsukkelen, hij was vrij fanatiek. Want Paulus zegt zelf, hij zegt, ja, ik ben van mijn moeders lijf aan afgezonderd. En op een andere plaats zegt hij zelfs dat hij dat al die dingen, die vervolgingen, heeft hij gedaan in zijn onwetendheid en in zijn ongeloof. Dit zijn ook twee van die lastige begrippen. Ja, daar wordt het weer ingewikkeld van. Ongeloof is wanneer... Wat is ongeloof? Wanneer iemand bewust het woord afwijst. En onwetend. Dan weet je de boodschap niet. Ben je dan een ongelovige? Als je de boodschap nog nooit gehoord hebt.
Niet actief. Passief wel.
Ja. Je hebt de boodschap niet bewust afgewezen.
Je bent niet op zoek
gegaan
naar de waarheid.
Ja, dat kan ook. Dat is de andere kant van het verhaal nog weer.
Dat is ook een keuze.
Ja, dat is ook een keuze. Maar ik denk dat wat er daarna ook gebeurde, Paulus werd blind en daarna kreeg hij het licht weer. Ik denk dat de Heer met Paulus bewust een bepaalde route is gegaan. En hem lang binnen dat Jodendom heeft gelaten. En pas daarna zijn zoon in hem geopenbaard. Want Paulus kwam ook niet op een normale manier tot bekering.
Nee, omdat hij zo lang binnen het Jodendom is geweest, heeft hij een zeer uitgebreide opleiding gehad.
Ja, ja. En het voordeel was dat hij daarna niks meer van het Jodendom moest weten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Petrus. Die nog wel eens in de oude gewoonten terugviel. Maar Paulus die had zijn lesje wel geleerd. En Paulus zat op een bepaald spoor. Hij was oprecht. Dat is wat hij hier zegt eigenlijk. Dat hij altijd oprecht is geweest. Zegt hij dat er nog bij? God is mijn getuige. Nee, staat hier niet. Nou, vers 20 wel. Maar of dat dan over die bezoekjes gaat, waar het over gaat, of over dat vorige deel nog. Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Maar goed, het kan ook over vers 17, 18 en 19 gaan. Maar Paulus zegt, van mijn moeders lijf aan ben ik eigenlijk al oprecht geweest. Alleen ik ben misleid geworden. En de Heer heeft zichzelf aan mij geopenbaard. Toen ben ik tot inkeer gekomen. Paulus dacht dat hij goed bezig was. 100% oprecht. En daarna kunnen we daar hele moeilijk in discussie van gaan maken. Want ja, er zijn wel meer mensen die oprecht aan het zoeken zijn. Die komen ook niet bij de Bijbel terecht. En zal de Heer voor hun het dan ook bewust tegenhouden. Opdat ze later wel tot geloof zouden komen of iets dergelijks. Daar kan je wel over gaan filosoferen. Maar waar het om gaat, waarom dat Paulus zo vergaan is. Is omdat hij daarmee een perfecte uitbeelding is van wat de gemeente eigenlijk is. Namelijk 180 graden afgekeerd van het Jodendom. En dat is wat moest gebeuren. En wat in ieder geval gedemonstreerd wordt in het leven van Paulus. Dat hij eerst, hoe staat het hier? Zeer overvloedig, ijverig voor zijn vaderlijke inzettingen binnen het Jodendom. Maar daarna zegt hij in Filippenzen, ik heb het allemaal schade en drek geacht. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Het Jodendom leidt namelijk niet tot Christus. Het Jodendom is duisternis, is blindheid. En dat wordt op alle mogelijke manieren wordt dat gezegd en gedemonstreerd. En dus ook in het leven van Paulus. En de bekering van Paulus is sowieso niet de norm, want zo komt niemand tot geloof. Ook verder in de Bijbel niet. De boodschap is gewoon geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Nou goed. Ja, Paulus was ook geroepen, maar voor Paulus, ja, die is nou eenmaal een uitzondering daarin. En daar kunnen wij ons dus niet aan spiegelen. Maar goed. Terug dan wel, nu wel naar Romeinen hoofdstuk 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel. En een apostel is iemand die door de Heer zelf uitgezonden wordt. Om het evangelie te verkondigen. Ons woord post zit er nog in. Apostel. Zending. Dat wat gepost wordt. Een boodschap. Wat van deze plaats naar de andere plaats gebracht moet worden. Ons woord post. Een geroepen apostel. Geroepen waartoe? Ja, om zijn functie of ambt, of hoe je dat maar noemt, van apostel te vervullen. En hij is afgezonderd tot het evangelie van God. Hij is gewijd aan. Hij staat apart van de wereld en hij beperkt zich. Hij stelt zijn leven in dienst. Hij was dienstknecht, van het evangelie van God. Dat is waartoe hij geroepen is om dat evangelie te verkondigen. En dat is wat hij doet en daarom schrijft hij die brieven en daarom bezoekt hij ook die gemeenten allemaal. En nog heel even dan, dat evangelie van God, dat gaat over zijn zoon, vers 3. Ik weet niet of jullie ook een statenvertaling hebben met die mooie haakjes erin bij vers 2. Ja. Kijk, dat is mooi. In Hebreeën 1 was dat niet het geval, toen moesten we ze zelf invoegen. Maar nu staan de haakjes er mooi bij. Maar goed, voor degene die er geen haakjes van de vertalers gekregen hebben. Even de hoofdzin. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. En dan gaat de zin verder in vers 3. Van zijn zoon. En dan gaat de hoofdzin pas weer verder. Aan het einde van vers 4. Jezus Christus onze Here. Dat is de hoofdzin. Een geroepen apostel afgezonden tot het evangelie van God. Van zijn zoon Jezus Christus. En in vers 2, vers 3 en vers 4, daar komt commentaar op respectievelijk het evangelie van God. In vers 2, daar wordt gezegd wat dat eigenlijk is, het evangelie van God. In vers 3 wordt gezegd wie die zoon eigenlijk is. En zelfs wanneer hij de zoon geworden is. En uiteindelijk wordt dus gezegd, Jezus Christus, onze Here. En bij de twee woorden onze Here zijn we feitelijk weer terug in de eerste woorden van het eerste vers. Paulus beschouwt namelijk de Heer Jezus Christus als zijn Heer. En daarom is hij een dienstknecht van die Heer. Want een dienstknecht staat niet boven zijn Heer. Dienstknecht en Heer, die staan met elkaar in verbinding. Dus dat is... De cirkel is ook rond in vers 4. Hij zegt, ik ben een dienstknecht. En uiteindelijk legt hij uit waarvan, wat hij doet en van wie hij een dienstknecht is. Namelijk van Jezus Christus, onze Here. En wat het evangelie van God precies is, dat gaan we het na de pauze maar over hebben. In vers 2...
We zijn nog bij vers 2.
In vers 2, daar komt commentaar op de uitdrukking het evangelie van God. Het evangelie namelijk dat afkomstig is van God. En daar staat eigenlijk heel treffend wat het evangelie is. Want evangelie in zichzelf is geen Nederlands woord. Net als apostel trouwens. Is ook geen Nederlands woord, is ook gewoon Grieks. Evangelie. Of evangelium, of hoe je dat op zijn Grieks maar uitspreekt, daar heb ik helemaal geen verstand van. Het evangelie betekent letterlijk goede boodschap. Het woord engel, bedenk ik me in één keer, is ook geen Nederlands woord. Komt ook uit het Grieks. Dat zit zelfs nog in het woord evangelie. Angel. Evangelie. Evangelie. Wordt het dan. Omdat engel ook betekent boodschapper. En dit is een evangelie, zeg maar. Een goede boodschap. Een goede boodschap van God. Alleen niet zomaar een boodschap. Wat ik bijvoorbeeld vroeger altijd gedacht had. Maar dat komt omdat ze mij dat ook altijd verteld hadden. Nou ja, het was zo zondig met de mensheid. Dus dacht God op een gegeven moment. Weet je wat? Ik zend mijn zoon. Zo is het mij ongeveer verteld. Dat heb ik wel eens vaker verteld. Maar zo is het mij altijd voorgehouden. Van ja, de mensheid was zo zondig. En nou, toen heeft de Heer daar de oplossing voor bedacht. Maar die oplossing, dat is de Heer Jezus Christus, die was tevoren verordineerd. Of die was uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dat plan lag namelijk al vast van voor Adam. En de Messias is in het Oude Testament ook altijd beloofd dat hij ooit een keer zou komen. En de komst van de Messias, ja, dat is het evangelie. En dat is wat hier ook staat. Er staat het welk, dat evangelie namelijk, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten. En een profeet is iemand die iets voor zegt. Pro, dat is het voor. In feit is dan zeggen, ja. Nee, dat weet ik niet, maar een profeet die voorzegt iets. En hij heeft inderdaad van tevoren het evangelie beloofd. In de heilige schriften. In het Oude Testament namelijk. De heilige schriften. Ja, ik ben al een beetje bezig voor het Bijbelstudieweekend, waar het thema is, heel de schrift is van God ingegeven. Er zat een discussie om, hè? Ja, maar hoe weet je nou dat dat het woord van God is? Maar Paulus zegt ook, ja, de heilige schriften, dus het Oude Testament. Dat is altijd, weet je, er valt zo weinig aan uit te leggen, want die boeken van Mozes en daarna allemaal, die profeten en psalmen, et cetera, ja, dat is van begin af aan, van meet af aan, altijd beschouwd als heilige geschriften. Is nooit over gestemd, is nooit een vergadering over geweest van, jongens, zullen we dit verklaren tot... Heilige schriften. Maar dit is gewoon altijd bekend geweest. Zo heeft iedereen het ook altijd aanvaard.
Een kort weekend.
Het wordt een kort weekend. Ja, er valt niks aan uit te leggen. Nee. Maar er wordt wel heel moeilijk over gedaan. En dat wordt ons ook nog wel eens een keer verteld. Dus het is wel goed om daar enig inzicht in te hebben hoe dat in feite tot stand is gekomen. Die hele Bijbel. Dus ja, ja, maar de Koran is ook een heilig boek. En je hebt ook het boek van Mormon en wat voor dingen nog meer.
Het boek van Sinterklaas.
Het boek van Sinterklaas, ja. Maar als je... Moet je eens doen. Lees de Koran maar eens. Ja, weet je, ik bedoelde maar mee te zeggen, mensen discussiëren daarover. Ze zeggen, ja, maar zij hebben ook een heilig boek en jullie hebben ook een heilig boek. En hoe weet ik nou wat het juiste is? Ja, als je ze allebei nog nooit gelezen hebt, dan houd het dan ook alsjeblieft op om daarover te gaan discussiëren. Want ja, dat heeft natuurlijk totaal geen zin. Maar als je die andere boeken die ook als heilige geschriften beschouwd worden, zoals de Koran, als je die nou eens een keer leest, of stukjes daaruit leest, dan kom je al vrij snel tot de conclusie dat het hele ding gebaseerd is op de Bijbel, op het Oude Testament. En ik ben nou niet uitgepraat, maar dat begrijpen jullie. Het is deels gebaseerd op het Oude Testament. Al die oud-testamentische figuren, tot Adam en toe, worden erin genoemd. Komt allemaal aan de beurt en er wordt wat in verwisseld en wat in omgerommeld. En over de Heer Jezus wordt ook gesproken. Ja, alleen als puntje bij paaltje komt, ja nee, dan is de Heer Jezus niet gekruisigd. Is de Heer Jezus niet opgewekt uit de dood. En dat soort dingen. Terwijl aan de ene kant zo'n heilig boek, zoals men het dan beschouwt, zegt, ja, de Bijbel is ook heilig. En dit is een soort toevoeging aan. En dit is, hier wordt het in uitgelegd hoe het dan werkelijk waar zit. Blijkt in de praktijk dat het in tegenspraak is met de Bijbel. En dan denk ik altijd, dan is de vraag, wie heeft dat boek geschreven? De Koran. Ja, Mohammed. Ja, wie heeft het bedacht? Ik bedoel, als het raakt aan de Bijbel. Als het zegt, ja hoor, de Bijbel is waar. Het is een goed boek en er wordt er geciteerd. Nou, ik weet niet of er geciteerd wordt, maar de figuren worden overgenomen. En, maar er wordt gezegd, ja, maar dit is net even iets anders.
Kijk eens naar de tuinslang.
Ik bedoel maar. Als je dat eerlijk naast elkaar zet, dan zie je direct dat het een slap aftreksel is en dat het maar één bedoeling heeft om mensen weg te houden van de Bijbel. En als je tegenwoordig mensen over de Bijbel en de Koran hoort praten, dan doen ze of net dat het één is, dat het hetzelfde is. Maar ja, als je dat gewoon leest, dan is dat gewoon is onzin. Het is gebaseerd op de Bijbel, maar het is een verderop, dan blijkt dat het helemaal niet in overeenstemming is met de Bijbel. Terwijl de Koran wel oproept om de Bijbel te gaan lezen, zo, nou, vergelijk dat maar, hoe het in elkaar steekt. Maar als je dat daadwerkelijk gaat doen, dan zou je zien dat de Koran in volledige tegenspraak is met de Bijbel. Heilige geschriften.
Ja, het grote probleem is dat voor, we hebben het ook al eerder over gehad. Er zijn heel veel mensen die echt gewoon geen basiskennis hebben. Hè, dus dan,
ja, ja.
En die moeten we doen op basis van wat ze zien in de maatschappij, wat ze horen, wat ze denken, wat ze denken van elkaar.
Ja, dan krijg je dat soort dingen. Ja, ja, ja.
Maar het lastige is dat de mensen, of er zijn veel mensen die ik ken die wel heel erg oprecht zijn, ook in hun belangstelling.
Ja.
Maar op een dusdanige wijze zijn geconditioneerd dat als je bijvoorbeeld zegt van ja, goh, hoe weet je nou dat de Bijbel gelijk heeft? Nou ja, goed, dat zegt God van zichzelf, want het staat in de Bijbel.
Mm-hmm.
Dan vind ik dat wel logisch, maar een om het zo te zeggen, een onwetende,
mm-hmm,
of iemand die wel belangstelling heeft, die zegt, ja, dat is de logica van de koude grond natuurlijk, hè?
Ja.
Dus, je moet daar op enig moment toch, denk ik, ook over spreken in de zin van, je moet mensen wel een beetje meenemen in een bepaalde gedachtegang. Bijbelkennis is minimaal.
Mm-hmm.
Dus wordt gekeken niet naar de bijbelkennis, maar naar religies.
Ja, wat er uit de religies precies voorkomt. Ja, ja, maar daar hebben we, ja, daar gaat het niet om.
Ja, precies.
Kijk, wat nog een sterkere, want ik kan het nog veel sterker vertellen. Heilige geschriften, ja, de Koran wordt ook zo beschouwd. Maar nou heb je de Joden. Die hebben notabene die heilige schriften. En die komen ook nergens. Ze zijn compleet afgedwaald. Is dat niet te sterk gezegd? Nee, dat is niet te sterk gezegd. Het kan nog veel sterker. De Heer Jezus zei gewoon, gij hebt de duivel tot vader. Maar die hebben die geschriften. Alleen die geloven het niet. Dat was het probleem wat de Heer Jezus met de Joden altijd had. Ja, en dan kan je wel zeggen, ja, als iemand oprecht is, ja, en oprechte belangstelling, dan nemen ze eens een keer mee. Als ze oprechte belangstelling hebben. Maar daar ga ik ook niet over of iemand echt oprechte belangstelling heeft of niet. Als je het objectief, nou weet ik niet of ik objectief daarin ben, maar als je het objectief, wat zeg je?
Als het goed is niet. Als het goed is, ben je niet objectief.
Nou, ik bedoel, als je objectief de heilige boeken in de wereld naast elkaar legt, dan is er maar één boek wat in aanmerking komt voor het woord van God. En dat is de Bijbel.
Is het ook maar één boek dat het zegt van zichzelf?
Ja, de Koran doet het ook wel hoor. Maar, ja. Ja, je moet die dingen, lees dat ding maar eens. Het is echt waar, als mensen daarover een beetje in discussie gaan, dan zou je maar één ding moeten zeggen. Dan lees je ze eerst maar door allebei en dan praten we dan weer. Want dat is echt waar. Als je kijkt op wat voor manier, alleen al bijvoorbeeld zo'n Romeinenbrief, hoe dat ding in elkaar zit. En de verwijzingen naar het Oude Testament, naar profeten. En door de hele Bijbel heen. In het Oude Testament, nou ik heb er geen lijst van, maar hoe vaak wordt er niet geciteerd uit het Oude Testament? Daar gaat het allemaal om. Daar draait het om, het Nieuwe Testament, het Oude Testament wordt toegelicht. Nou, dat gebeurt in de Koran niet hoor. Het gaat alleen maar dat Allah groot is. Er staat er niks in. Zo ongeveer. Nee. Maar goed, heilige schriften, ja. Daar hebben we een hele reeks van. Dat is het Oude Testament. En meer heilige schriften zijn er niet. Ja, het Nieuwe Testament is daaraan toegevoegd. Wat de Bijbel ook wel degelijk zelf zegt. Dat dat ook heilige geschriften is en van God geïnspireerd. En het Nieuwe Testament sluit naadloos aan bij het Oude Testament. En er wordt gezegd, nu is het klaar. En er wordt notabene bijgezegd, in bijvoorbeeld Galaten 1, dat als er iemand anders komt, of ik kom, zegt Paulus, met een ander evangelie, wat niet in overeenstemming is met hetgeen tot nu toe verkondigd is, die zij vervloekt, zelfs al komt er een engel uit de hemel. En wat is er gebeurd bij Mohammed? Er kwam een engel uit de hemel. En die heeft hem
iets
wijsgemaakt. Ja. En bij de Mormonen ligt het net zo. Want daar was iemand die heette Joseph Smith. En die kreeg ook een openbaring. Die zag zelfs twee engelen. Die zag, weet je dat? Die zag namelijk God de Vader en God de Zoon. Zag die allebei. Is ook heel knap. Volgens de Bijbel kan dat namelijk niet eens. Want als je de Zoon gezien hebt, heb je de Vader gezien. Er is maar één. En die kreeg ook, het andere evangelie aangaande. Sorry? Op gouden platen kreeg die. Ja, ja, hebben ze nooit weer teruggevonden, die dingen.
Mohammed heeft mokrozenblaadjes gezeten.
Is het zo? Dat is ook knap werk. Dat is ook knap werk, ja. Maar het zijn alleen maar listige omleidingen van de tegenstander om de Bijbel, om iets over de Bijbel heen te leggen wat wel lijkt op de Bijbel. En ja. En die dingen gebeuren altijd. In plaats van terug te gaan tot de basis, tot de heilige geschriften zelf. En het evangelie van God. Kijk, dat vind ik, dat is de andere kant van het verhaal. Dat vind ik het grootste wonder nog altijd. Dat die oud-testamentische geschriften, die zijn ons overgeleverd. Met name door de Joden. Zij zelf geloofden er niks van. Zij hielden het wel in ere. Zij hielden er ook dingen uit waar ze iets mee deden. Religieus, wettisch. Maar die beloften die erin stonden, daar hadden ze helemaal geen oog voor. Of ze hadden maar voor een gedeelte hadden ze oog voor. Er staan zoveel dingen verborgen in, die verborgen zijn gebleven en die pas in nieuwtestamentische tijd ontdekt worden, gaat de bedekking eraf en er wordt gezegd zo en zo en zo steekt het eigenlijk in elkaar. En dan lees je het nog een keer en denk je, hé, ja, verhip. Als je alleen dat stukje uit het Oude Testament had, dan heb je geen idee waar het over gaat. En het wordt in het Nieuwe Testament verklaard. Nou ja, veel meer bewijs dat de hele Bijbel door God geïnspireerd is, heb je niet nodig. Beter kan niet. En dat gaat niet om één dingetje, maar dat gaat om zoveel beloften die er gedaan zijn. Zoveel beloften als er zijn, zegt Paulus dan. Maar goed, dat was ook even over de Heilige Schriften. Er staat over het evangelie dat God dat van tevoren, nee niet van tevoren, God heeft dat tevoren beloofd door zijn profeten in de Heilige Schriften. En dan is de eerste vraag die ik altijd stel, waar heeft hij dat dan beloofd in de Heilige Schriften?
Genesis, ja.
Ja, daar staat zo'n mooie lijst onder, hè? Maar die schriftplaatsen zijn namelijk, er zijn allemaal verborgen, bedekte uitspraken, hoor. En met name zijn ze bedekt in die zin dat er niet openlijk gesproken wordt over de dood en opstanding in het Oude Testament. En toch, dat is het oude verhaal, en toch daar gaat het allemaal om. Dan zijn we gewoon weer terug in Johannes 3, bij Nicodemus. Waar Nicodemus zegt, zijt gij misschien de Messias? Of hij zegt van, niemand kan deze tekenen en wonderen doen zo God met hem niet is. Ja, u moet wel een profeet zijn van God. En de Heer zegt, ja, maar als jij niet wederom geboren bent, dan kom je het koninkrijk toch niet in. Ook al ben ik dan de Messias, de Verlosser, en ook al zal ik een koninkrijk hebben. Maar als je niet wedergeboren bent, kom je het koninkrijk Gods niet in. En toen vroeg Nicodemus,
hoe kan iemand moeilijk ingaan?
Ja, die begreep het dus niet. Die wist niet wat wedergeboorte was. En toen zei de Heer, zijt gij de leraar Israëls en weet gij deze dingen niet over wedergeboorte?
Hij kwam ook tot een
minder. Ja. Wat ik er maar mee wil zeggen, dit hele principe van wedergeboorte, van dood en opstanding, daar staat het Oude Testament vol mee. Alleen allemaal bedekt. En pas later gaat de bedekking eraf en dan wordt gezegd, kijk, hier staat het en daar staat het en daar staat het en daar staat het. Maar niet aan de oppervlakte. Ik vind dat een van de grootste bewijzen dat de Bijbel het woord van God moet zijn. Dat er dingen in staan die niemand eruit heeft gehaald en die pas later geopenbaard zijn geworden. Zelfs de profeten zelf, die wisten niet waar het over ging, staat er soms. Ik bedoel, ja. Maar dat evangelie van God, dat lag namelijk al vast, dat verlossingsplan van voor de nederwerping der wereld. En het ging, als je het samenvat in het Oude Testament, maar om één ding, namelijk de belofte van iemand die zou komen, die nieuw leven tot stand zou brengen. En dan kan je nog een keer de vraag stellen, ja, maar waar staat dat dan expliciet, iemand die eeuwig leven zou hebben? Dat staat in het Oude Testament niet expliciet, dat staat er alleen verborgen. Er staat in 2 Samuel 7, daar komen we nog op, dus die zoeken we dan later wel op, maar dan vertel ik alvast wat er staat. Of dat handig is, weet ik ook niet, maar daar staat dat er iemand zou komen uit het lijf van David, zijn zaad, het zaad van David, en die zou een eeuwig koninkrijk ontvangen. Er staat niet bij dat die persoon eeuwig leven heeft of zal hebben. Maar hij zou wel een eeuwig koninkrijk ontvangen. Maar er wordt toch net niet bij gezegd dat hij eeuwig leven zal hebben. Waar wordt verder, ja, ik weet het eigenlijk niet. Waar wordt verder in het Oude Testament gesproken over het feit dat, dat er iemand zou komen die zou sterven en weer uit de dood zou opstaan? Nou, bedenk eens wat. Ja, nee. Expliciet staat het nergens. Maar het wordt wel in het Nieuwe Testament steeds aangehaald en wordt gezegd van ja, maar hier stond het eigenlijk ook. Dit ging helemaal niet over David. Jullie dachten wel dat het over David ging, maar David was een profeet en sprak over Christus. En dat is de grootste schat van het Oude Testament. Dat het altijd over wedergeboorte gaat. Alleen daar moet je wel geopende ogen voor hebben. Dan wel moet je de geest van God voor hebben om die dingen te zien. En dat is ook trouwens wat men, die Joden dan met name, waar ze naar uit hadden moeten kijken. Naar die Messias die zou komen. Alleen die Messias die kenden ze maar gedeeltelijk uit de schrift en niet volledig. En daar confronteerde de Heer hun steeds mee. Zo van, ja, jullie geloven wel dat er een koning zou komen. Op een gegeven moment willen ze hem zelfs met geweld koning maken. Maar het was de tijd nog niet van zijn koningschap. Want als we nu spreken over de dood en opstanding die verborgen is in het Oude Testament, dan weet ik er nog wel een. Het feit dat er een eerste komst en een tweede komst van Christus is, lees je in het Oude Testament echt niks over, hoor. Ja, ken je Lucas 4? Laten we die maar eens opzoeken, die is wel leuk. Lucas 4, daar is de Heer Jezus in de synagoge in Nazareth. Daar zegt hij in vers 18. De geest des Heren is op mij. Wordt het boek van Jesaja wordt hem gegeven en hij staat daar in de synagoge. De Heer Jezus leest daarvoor. Die zegt vanaf vers 18. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Of daarom dat hij mij gezalfd heeft. Maar goed. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. En de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan had en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. Hij deed namelijk iets vreemds. Nee, hij stopte een beetje vroeg met lezen. Hij stopte te vroeg met lezen. Want de zin was niet af in Jesaja 61. Leggen we die er even naast. Jesaja 61... Daar staat in vers 1 precies hetzelfde. Nou ja, het is natuurlijk vanuit het Hebreeuws vertaald. Dus in het Nieuwe Testament vanuit het Grieks. Dus iets andere zinsopbouw, iets andere woorden. Maar feitelijk staat er hetzelfde. Er staat de geest des Heren. Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Vers 2, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods. Maar dat las de Heer Jezus er niet meer bij. Waarom niet? Wat is dat voor vreemds dat hij daar ophield te lezen? Nou ja, gaan we even weer zo, hè? Even naar Lucas 4 weer terug, schrift met schrift vergelijken. In Lucas 4, daar zegt de Heer Jezus, toen hij klaar was, toen hij weer ging zitten, zei hij in vers 21, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En als hij ook nog gelezen had, de dag der wraak onze Gods, als hij dat erachteraan had gelezen, dan had hij een heel ander verhaal moeten afsteken. Dan had hij namelijk moeten uitleggen dat het nog niet de dag der wraak onze Gods was, maar dat vanaf de eerste komst van Christus de tijd van het welbehagen, de tijd van de genade aangebroken is. En pas 2000 jaar later zo ongeveer zou de dag der wraak onze Gods plaatsvinden.
Ja, dus halverwege vers 2 van Jesaja 61 is eigenlijk de zware periode waar we nu leven.
Ja, er wordt in één vers wordt er gewoon een sprong gemaakt van 2000 jaar. Nou, dat vind ik maar ver gezocht. Het is dan de eerste opmerking misschien. En dan is nu mijn antwoord. Dat is toch een mooi bewijs dan dat dit het woord van God is. Als het zo in elkaar steekt. Had jij niet bedacht, denk ik dan altijd. En Jesaja wist het misschien zelf ook niet. Maar de Heere Jezus verklaart het. En die zegt, ja, nu in mijn eerste komst kom ik niet om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Johannes 3. Maar in de toekomst komt hij alsnog met een oordeel. Alleen, dat staat in het Oude Testament nergens uitgebreid. En het wordt niet uiteengezet zoals het in het Nieuwe Testament uiteen wordt gezet. Zodat je dus maar ziet dat het Oude Testament, dat daar Gods waarheid verborgen ligt. De waarheid omtrent heel veel zaken. Er wordt nergens in het Oude Testament iets systematisch uiteengezet. Bijna nergens dan. En dingen worden niet verklaard. Je blijft altijd met vragen zitten. En die worden in het Nieuwe Testament beantwoord. Maar het is maar een voorbeeldje daarvan. Een voorbeeld van dat de komst van de Messias uiteenvalt in twee delen. Wat verborgen was in het Oude Testament, maar wat in het Nieuwe Testament dus geopenbaard wordt. Daar kunnen we nog veel dieper op ingaan, maar dat komt misschien wel een keer aan de orde in de Romeinenbrief. Wat ik wel moet doen, als ik nou dit toch zeg, moet ik even de laatste verse van de Romeinenbrief ernaast leggen. Want ja, als je een goede brief schrijft, dan begin je met hetzelfde als waarmee je eindigt. Dan is de cirkel namelijk rond. En dat doet de apostel Paulus ook. In Romeinen 16 vers 25, daar zegt hij: hem nu die machtig u te bevestigen, vast te stellen, wil dat zeggen, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Nou, daar had hij het in de eerste versen dus ook over het evangelie. In overeenstemming met de openbaring der verborgenheid die van tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Maar nu, na de opstanding van Christus, is die verborgenheid is geopenbaard geworden. Maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwigen Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Wat hier staat is dat het Oude Testament, in het Oude Testament het evangelie en de prediking van Jezus Christus verborgen lag. Die is daar ook al die eeuwen verborgen in gebleven. Maar die wordt nu geopenbaard door profetische nieuwtestamentische schriften. Dat wisten de Joden niet. Bij de Joden lag namelijk een bedekking op hun hart. Of op hun ogen of op hun oren of een bedekking over de Bijbel. Weet je, dat denk ik altijd. Hè? Als je, nou je hebt zo vaak discussies met mensen dat je dan achteraf denkt van ja, wat was ook weer zinloos. Dan ga je in discussie van of de Bijbel het woord van God is. Ja, is de Bijbel het woord van God of, of de Koran? Hè? Om dat maar even vast te houden. Stel je nou voor dat je met iemand in discussie bent en wij als fanatieke fundamentalistische christenen proberen dus de ander te overtuigen. Nee, de Bijbel is het woord van God. Stel je voor, dat je aan het eind van de discussie, degene die tegenover je zit, overtuigd hebt van het feit, de Bijbel is het woord van God en de Koran niet. Dan heb je nog niks hoor. Dan heb je nog niks. Dat is eigenlijk zelfs inhoudsloos. Want de Joden geloven net zo goed dat het Oude Testament het woord van God is. Alleen ze begrijpen er niks van en ze geloven er niks van. Het is dezelfde discussie als bestaat er een God? En wij maar fanatiek proberen te getuigen en te verdedigen dat er wel degelijk een God bestaat. Ja, wat heb je daaraan? Ja, als je alleen dat gelooft, heb je niks. Als je alleen gelooft, ja, de Bijbel is het woord van God, van kaf tot kaf, elke letter. Ja, is leuk. En dan? Dan moet je nog leren wat de Bijbel eigenlijk leert.
Het is een begin.
Ja, dat weet ik. Dat weet ik, dat is ook een begin, maar meestal stopt het daar. En daarom geef ik dat aan, omdat mensen daar dan op gefocust zijn. Wij moeten dat maar verdedigen, omdat wij geloven dat de Bijbel het woord van God is. En wij denken dat als wij een ander meekrijgen, dat ze ook geloven dat de Bijbel het woord van God is, dat ze zich er dan in gaan verdiepen of zo. Maar
dat beter andersom proberen.
Je kan namelijk veel beter, je hoeft het feit dat dit het woord van God is, hoef je niet te gaan verdedigen. Je moet gewoon het evangelie prediken. Je moet gewoon wat erin staat, dat moet je gewoon mensen voorhouden. En daarna hebben ze de keuze of ze dat willen geloven of niet. Moet je de waarheid gaan verdedigen? Moet je gaan zeggen, nee, het is de waarheid. En dat gaan beargumenteren. Ja, je moet het gewoon gebruiken. En ik herken het bij mezelf ook wel. Heb ik ook de neiging, denk van, ja, er zijn zoveel argumenten. Bewijzen, zelfs wetenschappelijk, zelfs archeologisch, om aan te tonen dat de Bijbel het woord van God is, dan heb je toch ook niks aan.
Nee, de meeste mensen zijn niet van plan om zich daar te overtuigen.
Nee.
Je kan
zoveel verschillende manieren kan je bewijzen dat de Bijbel het woord van God is. Maar aan het eind van de rit wordt er gewoon gezegd van ja, maar ja, niks is zeker. Het is allemaal maar twijfelachtig. Ja, als je zo door het leven wil gaan, hoe weet je überhaupt wat zeker is, wat waar is? Weet je, als het over de Bijbel gaat, dan wordt in één keer allemaal twijfel. Maar als het over andere alledaagse dingen gaat, dan neemt men alles aan. Als men de krant leest, gelooft men dat, als de televisie aanstaat. Men gelooft alles wat informatie die tot hen komt. En ook in tijdschriften, wetenschappelijk dit, wetenschappelijk zus en zo. Dat gelooft men allemaal. Terwijl men dat ook niet gecontroleerd heeft. Je leert op school dat water uit H2O bestaat. Nou, dat zal dan wel. Heb je het ooit gezien? Nee, je gelooft het toch ook? Dat is toch. Nou, er zijn duizend en één dingen te bedenken die je voor waar houdt. Maar als het over de Bijbel gaat, dan. Nee, dan is het in één keer onbetrouwbaar. Mm-hmm. En ik vind dat te zot voor woorden. Dan begint men over, ja, vertalingen die. Daar zijn toch wel dingen in veranderd. Nou, als je daar enigszins in verdiept en je kijkt hoeveel handschriften ze überhaupt hebben en die op verschillende plaatsen gevonden zijn. En als je dan de verschillen bekijkt, zijn allemaal verschillen die voor de inhoud van een 0,5% van belang zijn of minder. Dat gaat soms of een zinnetje er wel staat of dat een zinnetje er niet staat. En of die er nou wel staat of dat die er nou niet staat, maakt eigenlijk voor het hele verhaal ook niks uit. En daar gooit men dan op. Dan zegt men, ja, is door mensen allemaal overgeschreven. En, ja.
Je nou ja. Heel erg hun best gedaan.
Houd het op.
En,
ja.
Goed werk geleverd dan, denk ik.
Ja. Als je al die geschriften bij, als je dan iets wetenschappelijks wil doen, dan zou je dat moeten doen. En dan kan je maar tot één conclusie komen, dat dit het woord van God moet zijn. Maar goed.
Ja, ik denk dat je hebt gelijk hoor, dat is geen misverstand.
Dank je.
Ik denk wel dat het even belangrijk is om ook te weten dat er zijn natuurlijk heel veel mensen ontzettend hongerig naar het woord van God. Dat wil zeggen naar God zelf. De kerk heeft in de afgelopen eeuwen natuurlijk toch wel een paar dingen laten liggen. In dat gat Ja. Daar zijn spirituele groepen, en hoe je het ook noemen mag, het hindoeïsme, het boeddhisme, ja, die zijn daar ingesprongen. En ik denk dat zeg maar gelovigen, in het algemeen, of christenen, naamchristenen, kerk, breng het allemaal maar, niet het goede, gewoon in staat zijn om het antwoord te geven, omdat ze het zelf niet geloven.
Nee, dat is in de eerste plaats.
Als je,
ja,
hoort naar dat een bisschop of een kardinaal allemaal roept over bepaalde onderwerpen, het gaat nog over de maatschappij en noem maar op. Dat maakt dat mensen argeloos of argwanend worden met betrekking tot het bijvoorbeeld het claimen van de waarheid of het doel van de waarheid.
Ja, ja, ja.
Dus ergens zal je mensen mee moeten nemen in een bepaald iets. Kijk, als ik tegen iemand zeg, ik ben zelf wetend, dan zegt iemand tegen mij, dit is de waarheid, en dat kan ik allemaal bewijzen. En de boodschap heb ik helemaal niet. Wat ik bedoel, dan moet ik zo'n dik boek gaan lezen, mm-hmm, controleren. Of jij,
ja, 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 dat is ook zo. Nee, dat begrijp ik ook. Ja.
Dus ik denk dat het belangrijk is om bijvoorbeeld iemand heel eenvoudig voor te houden. Van, moest luisteren, dit is wel het woord van God, dat is wat ik geloof. Mm-hmm. Maar als je God in je hart wil hebben, dan hoef je niet deze hele Bijbel door te lezen, nee, hoor. Dat hoeft echt niet.
Nee, dat is
het. Laten we even beginnen met bidden.
Ja, ja, ja.
Weet je?
Nou ja, ja. Tuurlijk, mensen komen ook niet tot geloof doordat ze dat soort dingen allemaal weten en van die geschiedenis. Daar komen ze ook niet door tot geloof, dat begrijp ik wel. Onze verantwoordelijkheid is ook alleen om dat evangelie te prediken.
Precies. Ja, nee, eens.
Alleen ik irriteer me er gewoon aan dat inderdaad mensen die er enigszins verstand van hebben, die dingen gewoon allemaal wegredeneren en dus daarom ook niet aan de inhoud toekomen. Ja, maar goed. Maar veel mensen die oprecht op zoek zijn naar de waarheid, dat heb ik altijd mijn twijfels nog wel bij, hoor. Ik weet niet zo goed waar ze naar op zoek zijn, maar ik heb niet altijd het idee. Nee, daar gaan we ook niet over. Dus goed, laten we dat ook liggen. God heeft zijn evangelie, gaan we maar even terug naar Romeinen. God heeft zijn evangelie tevoren beloofd. En inmiddels zijn die beloften vervuld in de Heer Jezus Christus. En hebben die beloften zijn vervuld geworden. Ik had beloofd Handelingen 13. Daar staat namelijk precies hetzelfde. Handelingen 13, had ik beloofd voor jou. Speciaal voor jou. Of op jouw verzoek was het eigenlijk, hè? Ja. In Handelingen 13, vers, ik slaat dit weg, waarom weet ik ook niet, maar in vers 32, daar staat, en wij verkondigen u de belofte, welke belofte? Die tot de vaderen geschied is, door de profeten in de heilige geschriften. Welke belofte? Nou ja, kijk, zie je, er staat hetzelfde rijtje als ook in Romeinen 1 vers 2. Onder, afgedrukt, met die kleine lettertjes die je schrift plaatsen. Die belofte namelijk, die tot de vaderen geschied is, namelijk dat God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. En dat verwekt, maak daar alsjeblieft van opgewekt. Moet dat van mij? Nee, dat moet niet van mij. Maar het is namelijk precies hetzelfde woord als wat staat in vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer tot verderving zal keren, heeft hij al dus gezegd. En er wordt weer een oud-testamentische schriftplaats geciteerd. Maar de belofte werd niet vervuld op het moment dat Jezus verwekt werd. Als dat al zo zou zijn, dan was dat dus niet zijn geboorte, maar zijn verwekking. Dat was dus nog weer 9 maanden daarvoor. Kom je helemaal niet uit, toen is er geen enkele belofte vervuld. Nou ja, een maag zal zwanger worden en een zoon baren. De maag zal zwanger worden. Ja, die belofte is toen wel vervuld. Maar de belofte, dat is de grote belofte. De belofte namelijk, en dan neem ik hem maar uit Genesis 3 vers 15. Dat Adam en Eva een erfgenaam, een zoon zouden hebben die de tegenstander de kop zou vermorselen. Nee, hij zou de slang de kop vermorzelen. Wij hebben het over de slang, wij denken direct aan de duivel. Staat er in Genesis niet bij, is zelfs ook verborgen daar. Voor ons is het zo logisch, ja, dat was de duivel, die slang. Maar als je van niks weet, is die slang, is gewoon een slang, is gewoon een dier daar. En je hebt geen idee dat het de duivel is, maar je komt in Openbaring notabene, helemaal aan het eind. Dan staat er pas de oude slang. En ja, wij hebben als kindertjes nooit wat anders geleerd. Hè? De slang in de hof, dat was de duivel. Maar zelfs dat is in het Oude Testament verborgen. Er zijn zoveel, daar moet je maar eens over nadenken, zoveel dingen die wij normaal vinden, die wij gewoon vinden, omdat we ze geleerd hebben, die feitelijk ook niet letterlijk in het Oude Testament staan. Maar toch, zeker als je ze van kind af aan geleerd hebt, dan is het zo logisch als wat. Zelfs een stok ongelovigen weet dat. Maar als je iemand erop wijst van, ja, maar er staat helemaal niet dat de duivel is. Dat weet je alleen als je schrift met schrift vergelijkt. Maar goed. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, namelijk dat God dezelfde vervuld heeft, namelijk die zoon die de duivel zou de kop vermorzelen, die is vervuld geworden als hij Jezus opgewekt heeft. Uit de dood namelijk. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, zegt God daar tot zijn zoon. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En genereren kan je vertalen met verwekken. Stroom genereren, toch? Of opwekken, maar dat maakt niet uit, hetzelfde.
Voortbrengen.
Voortbrengen, ja. Want het is alweer bijna kerst. Ja, het duurt nog even, hè? Maar het is bijna kerst. Maar weet je, het probleem is dat op kerst zoveel nadruk legt op de geboorte van de Heer Jezus. En dat zijn dit soort schriftplaatsen dan ook heel bruikbaar voor. Ja, de belofte is vervuld, hij heeft Jezus verwekt en uit Maria. En daar gaat men dan mee aan de haal. Dat zo fantastisch was. Alsof dat het evangelie is. Maar dat is het evangelie niet. Het evangelie... In essentie is de opstanding van Christus. Nou een ander verhaal, maar met dit in gedachten. Het evangelie van God. En sommigen van jullie kennen dat verhaal wel hoor. Het evangelie. Evangelie in het Oude Testament komt het woord ook voor. Alleen dan wordt het vertaald met goede boodschap, met blijde boodschap. Of het wordt vertaald met vlees. Vlees worden. Vlees, bazaar of bezer. Goede boodschap of vlees? Dan denk je, waarom? Nou, omdat in het Nieuwe Testament... eerst moet ik het anders zeggen. Die twee dingen, die betekenen in essentie hetzelfde. Goede boodschap brengen of vlees worden. Beide dingen gaan over... Beloften die gekomen zijn, of beloften die gedaan zijn en daarna vervuld zijn geworden. Dan wordt gezegd of er wordt goede boodschap gebracht, of wordt gezegd het is vlees geworden. Dat betekent namelijk dat het gestalte heeft gekregen. En dat is van belang, omdat als wij in de Bijbel lezen over de vleeswording... van de Heer Jezus Christus, dan denken wij altijd aan de geboorte van de Heer Jezus Christus. Althans, zo heb ik het vroeger altijd geleerd. Hij is vlees geworden. Maar elke keer als er staat dat hij vlees geworden is, dan moet je niet denken dat hij in het vlees gekomen is als mens. Dat is ook vlees. Die toepassing wordt in de Bijbel ook wel gemaakt. Alleen, in het verband, daar gaat het niet over Het feit dat hij geboren is op aarde en vlees geworden is. Een menselijk lichaam heeft aangenomen of hoe dan ook. Ik zal het voorbeeld uit Johannes hoofdstuk 1 nemen. 'Evangelie is dus tevoren beloofd en als het vervuld is, krijgt het gestalte, dan kan er geëvangeliseerd worden. En evangeliseren wil gewoon zeggen, die boodschap die altijd beloofd is, die is nu vervuld geworden. Maar datzelfde woord, evangelie in het Oude Testament, bezer of bazaar, wordt ook vertaald met vlees. Iets wat allang, iets wat eerst geest was, is daarna vlees geworden. Krijgt gestalte. Maar goed, in Johannes 1, daar staat vanaf vers 1 het bekende verhaal. In den beginne was het woord was bij God en het woord was God. En door het woord is alles gemaakt. Vers 4, en in hetzelfde, in het woord, daar was leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen, dan wel niet gegrepen. En in die eerste versen wordt eigenlijk heel abstract gesproken over die belofte. Want er was een woord, dat woord was ook licht en het woord was ook leven. Maar dat is gewoon het Oude Testament. Dat was het woord van God. Was ook licht en leven. Maar dat woord, dat beloofde iemand, de Messias. Het licht der wereld. Of het woord Gods, want hij is ook het woord Gods. Hij is namelijk die dingen. Alleen in het Oude Testament hadden die begrippen nog geen gestalte gekregen in een persoon. En in dat verband staat er in vers 14. En het woord, dat woord namelijk, het welk hij tevoren beloofd heeft door zijn heilige profeten, dat woord is vlees geworden. En dan zeggen wij en denken wij altijd, ja, de Heer Jezus kwam op aarde, die werd mens. Maar dan zit je er echt naast, want er staat achter, en het heeft onder ons gewoond. Ja, dat was ook zo. Toen hij mens werd, heeft hij ook onder hen gewoond. Maar dat was na zijn opstanding ook zo. Maar goed, dan laten we dat even liggen. En dan staat er, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van wie? Van het vlees geworden woord. Maar de Heer Jezus, toen hij op aarde was, had geen gedaante, nog heerlijkheid, zegt het Oude Testament. En als dat wel zo was, als de Heer Jezus op aarde wel heerlijkheid had, waar was dan de verheerlijking op de berg voor nodig? De verheerlijking op de berg namelijk. Daar wordt het ingewikkeld, maar goed. Daar refereert Johannes aan. Die zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Op de berg, de verheerlijking. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En die heerlijkheid op de berg, die is weer een, dat weten we allemaal, want dat heb ik wel al weet ik veel hoe vaak aangehaald. Dat is een voorafschaduwing van zijn uiteindelijke opstanding en zelfs hemelvaart. Verheerlijking op de berg. En als er staat het woord is vlees geworden, dan wil zeggen dat dat woord, dat licht, dat leven, gestalte heeft gekregen in een persoon. In de opgewekte Christus. Want toen de Heer Jezus nog niet opgewekt uit de dood, was hij wel de vorst des levens, zo wordt hij dan genoemd. Maar hij was wel degelijk sterfelijk. Sterker nog, hij was gekomen om te sterven. En zijn heerlijkheid ontving hij pas na zijn opstanding. En pas toen werden de beloften vervuld. Dat hebben we net gelezen. De belofte werd vervuld. Dat is toch hetzelfde als het woord is vlees geworden. De belofte is vervuld geworden. En je moet gewoon even af van het idee dat vlees betekent In de zin van vlees en bloed. Vlees is veel meer. Vlees is iets wat vast is. Wat vaste gestalte aangenomen heeft. Wij hebben ook zoiets in de Suderans als vruchtvlees. Is ook geen vlees van mens of dier, maar dat is iets wat... Dat zijn de vaste stukjes in de vloeistof. En je zou kunnen zeggen, in oud-testamentische tijd waren die beloften waren nog vloeistof. En in het Nieuwe Testament, door de opstanding van Christus, heeft het gestalte gekregen. Is vervuld geworden. En heeft niks, echt helemaal niks te maken met het feit dat hij mens geworden is. Het woord is vlees geworden is hetzelfde als de beloften zijn vervuld geworden. En ik zie dat het al laat is, maar ik moet nog even 2-3 schriftplaatsen hieraan vastplakken. Namelijk in 1 Johannes, hoofdstuk 4, ja. Hoofdstuk 4, vers 2, daar staat: hieraan kent gij de geest van God. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Oh ja. Iedereen die gelooft dat de Heer Jezus mens geworden is, die is uit God. Dat is nou juist het probleem. Dat er talloze mensen rondlopen die zeggen: ja, de Heer Jezus is er wel geweest. Hij was ook een beste vent. Hij was een weldoener, heeft goede dingen voor de mensen gedaan. Maar de discussie ligt altijd rond zijn dood en opstanding. Nee, dat is niet echt gebeurd. Dat is alleen maar symbolisch. Dat de Heer Jezus geleefd heeft, daar twijfelen mensen niet zo erg aan, hoor. Maar het gaat over zijn dood en opstanding. En wat hier dus staat is: hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Dat gaat erom, iedereen die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God. Dat is namelijk de discussie altijd, of Jezus de Christus is. En hij is het inderdaad geworden in zijn opstanding. En in Johannes, ja, ik heb dat niet bij de hand, maar er zijn meerdere van die schriftplaatsen waar staat... waar gesproken wordt over Jezus, dat Jezus is de Christus. Oh ja, in 5 vers 1. Daar staat het. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dat is echt hetzelfde als een ieder die gelooft dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Wat dus betekent dat Jezus... Of zal ik het zo zeggen? Dat de Christus gestalte heeft gekregen in de opgewekte Jezus. Zal ik het dan zo zeggen? Want dat is waar het om gaat. Dat je zou geloven dat Jezus is de Christus. Want ja, dat Jezus in het vlees is gekomen, dat geloofden die Joden toch ook allemaal wel? Dat hij mens werd. Dat hij ooit een keer geboren is, dat geloofden de Joden ook wel. Maar het draait om de dood en opstanding. Nou goed. Als je dat nog nooit gehoord hebt, is het misschien moeilijk om je dat eigen te maken. Maar we zullen het er nog wel een keer vaker over hebben. Maar het zijn essentiële dingen, omdat men anders bepaalde schriftplaatsen die over zijn opstanding gaan, toepast op zijn geboorte. En dan ga je op een gegeven moment loop je stuk, want dan ben je alleen maar bezig met Jezus, hoe hij hier op aarde was. Als een persoon die in de geschiedenis geleefd heeft, die een goed voorbeeld voor ons was. En daar houdt het dan bij op. En dan ben je de opgewekte Christus kwijt, dan ben je je eigen positie kwijt, dan ben je in één keer ook niet meer zeker van je eeuwig behoud. Dat komt er allemaal dan achterweg, hoor. Daarom zijn die dingen zo belangrijk. En Paulus, daar sluit ik dan maar mee af. Paulus is zelfs zo stellig, die zegt op een gegeven moment in 2 Korinthe 5. Die zegt, indien wij Christus al naar het vlees, en daar bedoelt hij inderdaad gewoon op aarde. Indien wij Christus al naar het vlees gekend hebben, thans nu niet meer. Hij zegt, ja, die Jezus op aarde is wel waar. Dat is ook allemaal gebeurd, is ook belangrijk. Dat vlakt hij ook niet weg. Maar hij zegt, daar gaat het niet om. Als wij Christus al naar het vlees gekend hebben, thans nu niet meer, want wij kennen alleen Christus. En hij zegt er direct achteraan, wie in Christus is, die is een nieuwe schepping geworden. Als je deel hebt aan Jezus, ben je nog geen nieuwe schepping. Maar als je deel hebt aan Christus, dan ben je wel een nieuwe schepping. Maar goed, het is erg over tijd.